Goedemorgen. Goed om hier weer te zijn. En zo samen de Heer groot te maken. Van zijn luister en zijn heerlijkheid te zingen. Hoe zou het zijn? Hoe zouden wij eruit zien op dat moment? Daar wil ik met u over spreken vanmorgen. Sta jij wel eens voor de spiegel te dralen? Wat zal ik aandoen vandaag? Of heb je wel eens zo'n dag dat je niet lekker in je vel zit omdat je kleren niet fijn zitten? Je vindt ze gewoon niet meer mooi staan. Of er zit een vlek op en je baalt ervan. En daar kan je soms wel druk mee zijn. Hoe je je kleedt en of je er wel goed uitziet. En het is zeker niet onbelangrijk om jezelf goed te verzorgen en te kleden. Goed passend voor de dag te komen. Maar in de bergrede zegt Jezus dat je je geen zorgen moet maken over kleding. Want als God de lelies in het veld al zo prachtig kleedt, met hoeveel zorg zal hij jullie dan niet kleden? En als Jezus deze uitspraak doet, dan doelt hij niet zozeer op het kleden van je natuurlijk lichaam, maar op het kleden van je geestelijk lichaam. En vandaag heb ik goed nieuws voor je. Je hoeft nooit meer te twijfelen wat je aan zou trekken. Vanochtend krijg je kleding en kleuradvies voor je geestelijk lichaam. En je hoeft het alleen maar aan te nemen en aan te trekken. Open vandaag opnieuw je geestelijke oren voor de uitnodiging van de Heer. En daar lezen we over in Openbaring 3, vers 18. En ik begin voor het verband 1 vers eerder in vers 17. En dat staat al op de dia, dus u kunt meelezen. Jezus spreekt daar tot de gemeente in Laodicea. U zegt dat u rijk bent. Dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent. Hoe armzalig, berooid, blind en naakt. Daarom raad ik u aan, koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is en u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. En het gaat vanmorgen mij om dat middelste gedeelte. Ik raad u aan, koop van mij witte kleren om je te kleden en je naaktheid te bedekken, zodat je je niet meer hoeft te schamen. Jezus spreekt hier de mensen in de gemeente Laodicea aan in herkenbare taal. Het gaat over kopen. Daar waren ze in Laodicea wel bekend mee. Het was een rijke, welvarende stad. Dat kwam door twee dingen. Ten eerste hadden de mensen deze stad na een grote aardbeving, zonder tussenkomst van Rome, weten op te bouwen. En ten tweede hadden ze een bloeiende kledingsindustrie gebaseerd op linnen en zwarte schapenwol. Daar verdienden ze hun geld mee. En de mensen in de stad voelden zich zelfvoldaan, trots en rijk. Je zou zeggen, die hebben het voor elkaar. Maar Jezus kijkt hier anders naar. Ondanks de rijkdom in het natuurlijke leven leiden de mensen in deze gemeente in geestelijk opzicht in een arm, armzalig, berooid, blind en naakt leven. En als iemand goed de situatie in de geestelijke wereld kan vaststellen, dan is het Jezus. Hij ziet hoe de geestelijke zaken ervoor staan. En daar waar hij ziet dat mensen in geestelijke armoede leven, laat hij ze niet in de kou staan. Integendeel, hij spoort deze mensen aan iets geheel anders te kopen. Koop van mij witte kleren om je te kleden. Jezus zegt, koop van mij. Jezus biedt geestelijke rijkdom, echte rijkdom aan, in plaats van de rijkdom op aarde. Jezus biedt rijkdom en schatten aan uit Gods koninkrijk. En die rijkdom is niet voor tijdelijk, maar de rijkdom is voor de eeuwigheid. Deze tijd zouden we zeggen, zo, dat is duurzaam. Maar Jezus geeft het niet zomaar ongevraagd weg. Hij nodigt je uit. Koop. Moeten we dan geld betalen voor wat Jezus biedt? Jesaja zegt toch in hoofdstuk 5, kom, ook al heb je geen geld, kom, koop zonder geld. Inderdaad, de rijkdom die Jezus je biedt, kost je geen geld. Maar tegelijkertijd is het niet goedkoop. Het is zelfs zo waardevol dat het je alles kost. Je mag bij Jezus kopen door voor Hem te kiezen. Een bewuste keuze die je steeds opnieuw bekrachtigt. Als je werkelijk de schatten van Gods Koninkrijk wil ontdekken en beleven, dan moet je er helemaal voor gaan. En je hoeft daar geen geld voor te betalen, maar het kost je alles. Je zet er alles voor in. Je handen, je hoofd, je hart, je tijd, je middelen, je gebeden, kortom, je leven. Het vraagt een volledige overgave. Jij mag je volledig inzetten voor degene die zich ook voor jou volledig heeft ingezet. Ook hij zette er alles voor in het werk, zelfs zijn leven, om jou te redden. Jezus zette er alles voor in om jou een wit kleed te kunnen aanbieden en je te kunnen omkleden. Jezus benadrukt, koop van mij. Je moet het niet hebben van die handelslui in de stad, van andere geestelijke aanbieders en verkopers. Je moet bij mij zijn. Een stad opbouwen zonder de hulp van Rome heb je voor elkaar gekregen. Maar word nou niet trots en denk niet dat je jezelf kunt redden, kleden of reinigen. Je moet bij mij zijn. Koop bij mij. Koop bij mij witte kleren. Wat is dat een absolute tegenstelling als de mode in de stad zwart is. Jezus zegt, koop bij mij witte kleren. Geestelijk gekleed gaan in het wit, dat is mooi hoor. Dat betekent nogal wat. Iemand die geestelijk in het wit loopt, die draagt geen zonde, maar is schoon. Is niet bevuild, maar is rein. Gekleed gaan in het wit betekent niet in oude of kapotgescheurde vodden lopen, maar nieuwe kleren. Gekleed gaan in het wit betekent geen kleding met een luchtje eraan. Het is fris. Gekleed gaan in het wit betekent dat je geen oude patroontjes meer draagt, maar getooid bent in egaal puur wit. En wat zo mooi is, het is niet eventjes wit. Je kunt het steeds weer opnieuw wit laten wassen bij de Heer, als het toch vies geworden is. Ja, bij wie zou je anders witte kleren kunnen krijgen? Wie is zelf volkomen schoon, rein en heilig? Als je een wit kleed bij een koopman koopt die zelf vieze handen heeft, dan is het al vies voordat je het kunt aantrekken. Dat heeft weinig zin. Jezus zelf is volkomen schoon, rein, fris, zuiver en heilig, volmaakt. Hij kan, omdat hij geen enkele zonde heeft gedaan, de koopman zijn die witte kleding aan jou aanbiedt. En hij nodigt je uit, koop van mij witte kleren om je te kleden en je naaktheid te bedekken, zodat je je niet meer hoeft te schamen. Koop jij bij Jezus? Die witte kleding is geen luxe. Die heb je hard nodig. Als je geen geestelijke kleren van Jezus koopt, sta je in je hemd. Nog erger, dan sta je zelfs naakt. En we zouden ons moeten schamen. Met geestelijke naaktheid of ontkleed zijn wordt geestelijke armoede bedoeld. Dat heeft God nooit bedoeld voor de mens. God bedoelt juist voor de mens geestelijke rijkdom en omhulling. God wil jou en mij omhullen met liefde, blijdschap en vrede. En God wil dat jij en ik zo dicht bij hem kunnen leven, zo bewust in zijn tegenwoordigheid wandelen, dat je God kan ervaren als een warme deken om je heen. Ken je die momenten, dagdelen, perioden in je leven, dat je God zo heel dichtbij ervaart? Weet je wie dat beleefde? Adam en Eva in de Hof van Eden. Zij wandelden in de tuin en praten met God. En zij leven continu in die tegenwoordigheid en aanwezigheid van God die hen gewoon omgeeft. Ze zijn geestelijk omkleed met zijn heerlijke klimaat van liefde, vrede, aandacht en zorg. Kunnen we er ons wel een voorstelling van maken hoe dat geweest moet zijn? Verlang je er ook zo naar om zo dicht in Gods nabijheid te leven? Ik wel. Er kwam echter bij Adam en Eva wel een verandering in de situatie toen zij ingingen op de verleiding van de vijand. Die hen verleidde met leugens om precies te doen waarvoor God hen uit liefde had gewaarschuwd. En weet je wat me opviel toen ik dat verhaal daarover las in Genesis? Dat de vijand pal naast die levensboom, de boom waarvan de vruchten de mens eeuwig leven zouden geven, een boom uitkiest om zich in te verstoppen, de boom van kennis van goed en kwaad. En dat kun je vandaag de dag nog herkennen. De vijand probeert altijd zo dicht mogelijk bij het goede van God te staan. En het liefst precies ernaast. En vervolgens wil hij zich verheffen als het betere alternatief. Eva en Adam geloven de leugens van de vijand en eten van zijn vruchten. En op dat moment gaan hun ogen open en merken ze dat ze naakt zijn. Ze schamen zich voor hun misstap. Ze schamen zich voor elkaar. En ze bedenken zelf een oplossing hiervoor. Door zich in de natuurlijke wereld te kleden, te bedekken met vijgenbladeren. Maar een spreekwoord zegt, twee naakten kunnen elkaar niet kleden. Dat betekent, twee domme mensen kunnen elkaar niet helpen met raadgevingen. Maar God heeft raad. God komt naar Adam toe in de koelte van de avondwind. En terwijl Adam God hoort aankomen, verbergt hij zich samen met Eva onder de bomen. Ik zie het zo helemaal voor me. En je verbergt je, want er is iets fout gegaan. Er is iets niet meer in orde. Het is niet zoals het hoort. Je schaamt je. Maar dan die prachtige vraag van God. Waar ben je? Zou Adam de vraag als beschuldiging ervaren? Stelt de Heer de vraag wel eens aan jou? Waar ben je? Waar ben je met je gedachten? Waar ben je met je tijd en met je aandacht? Waar ben je? En hoe ervaar jij die vraag? Ik hoor en ervaar in die vraag de enorme liefde van God die naar mij op zoek is. En mij graag in zijn nabijheid wil hebben. En als deze vraag beschuldigend op je overkomt, dan zit er iemand zich mee te bemoeien. Dat is die vijand. Net als die boom van kennis van goed en kwaad die pal naast die levensboom staat, wil de vijand precies wanneer deze liefdevolle uitnodigende vraag gesteld wordt door God aan jou, jou een rotgevoel geven. Dat is het. Je hebt het niet goed gedaan. Je zou je moeten schamen. Adam antwoordt op de vraag van God. Hij vertelt wat er gebeurd is. En hij vertelt God dat hij bang geworden is. En voordat God verder praat met Adam, wijst God eerst de Satan terecht. God geeft niet Adam, maar Satan de schuld van de zonde. En daarna maakt God duidelijk dat er iets anders nodig is. God maakt voor Adam en Eva dierenvellen en trekt hen die aan. En dat dierenvel, dat wijst al vooruit op het grote offer dat gebracht zal worden door Jezus. Het lam van God. Jezus is het offer dat voor ieder zonde van alle mensen door God aan ons gegeven is. En door dat offer mogen en kunnen wij weer in zijn nabijheid leven. Door dat offer is het weer mogelijk om geestelijke rijkdom te ervaren en is het eeuwig leven met God weer mogelijk. God heeft de mens nog steeds lief, ook al gaat het hier mis. De vraag die God aan Adam, maar ook aan jou, waar ben je, stelt, is een intens liefdevolle uitnodiging van de Heer. Hij wil geen onoverbrugbare afstand, hij wil heel dicht bij jou komen. En God ziet daartoe zelfs mogelijkheden, zelfs als het helemaal mis is gegaan. God schrijft de mens niet af. God neemt het voor hem op. En God werkt ook niet buiten de mens om, maar wil door en met die mensen tot zijn doel komen. Niet door de mensen buiten beeld te houden en even iets te regelen, plannen te organiseren, bij te stellen. Nee. Over de schepping wordt geschreven, God zag dat het zeer goed was. Zie je hoe ontzettend goed is wat God hier maakt. Er ontbrak niets aan deze mens. God heeft de mens zo goed gemaakt dat hij deze aanval van de slang gewoon overleeft. En God doet ook nog eens de belofte dat het nageslacht van de mens de slang eens zal overwinnen. Prachtig. Verstop je dus niet. Misschien schaam je je voor dingen die je verkeerd hebt aangepakt. Ga er maar mee naar de Heer. Leg ze maar neer bij Jezus, want hij heeft voor jou de prijs voor jou en mijn zonde betaald. Je hoeft je er niet langer meer voor te schamen, want Jezus heeft voor jou een wit kleed. Je hoeft alleen maar in te gaan op de uitnodigende vraag van God. Waar ben je? Nou hier, Heer, hier ben ik. Je hoeft alleen maar in te gaan op de uitnodigende raad van Jezus. Koop bij mij witte kleren om je te kleden. Prachtig. Die liefde van God voor jou en mij. En de mogelijkheden die hij steeds weer biedt. Prachtig hoe intens goed Gods plan is. En doorgaat in en door de mens. En geweldig dat Jezus, die volkomen gaaf was en geen millimeter toegaf aan de verleidingen van de vijand, voor ons het offer, de prijs voor de zonde, de dood, betaald heeft. Hierdoor krijgen wij geestelijk leven en kunnen wij weer in die nabijheid van God leven en wandelen in zijn aanwezigheid. Heerlijk! Een dierenvel om de zonde te bedekken. Toen voor Adam en Eva. Een wit kleed van Jezus koop je dus nu zonder schuld, zonder zonde die aangerekend worden. Koop je bij hem om voor hem te kunnen staan. Fantastisch! Toen ik het verhaal van Adam en Eva las, viel me nog iets op. Vlak nadat God Eva geschapen heeft, staat er in Genesis 2 vers 25 en dat is dus nog voordat Adam en Eva ingingen op de verleiding van de slang, staat er: beiden waren zij naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Er bestaat dus een situatie in de natuurlijke wereld waarin Adam en Eva naakt rondlopen, maar zich niet voor elkaar schamen. Ieder mens dat geboren wordt, komt naakt ter wereld. Ja, ieder nieuw leven begint in een naakte, onbeklede situatie. En dan is naaktheid het teken van het begin van een ontwikkeling. Een pril en puur begin van een ontwikkeling die nog gaat komen. Paulus zegt iets over naaktheid als beginstadium van een ontwikkeling. Niet over een mens, maar over een zaadje. Wat u zaait, heeft nog niet de vorm van wat het later krijgt. Het is nog maar een naakte korrel. En God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld. Een zaadje is een naakte korrel. Klopt, nog geen wortels, geen stengels, geen bladeren. Het zaad is nog niet bekleed. Het is nog maar naakt. Maar als het gaat groeien en tot ontwikkeling komt, dan komt er alles op en aan en gaat het zelfs vrucht dragen. In de vorm zoals God die heeft vastgesteld. Prachtig. Het begin van het leven van een mens is ook naakt. Het is een begin, natuurlijk en mooi, maar nog niet aangekleed. Nog onvolwassen. Adam en Eva hadden zich helemaal kunnen en mogen ontwikkelen zoals God het had bedoeld, tot volwassen mensen. Dat zat er helemaal in. Zoals God vorm geeft aan het zaad en het zaad bekleedt, zo heeft God ook vorm gegeven aan Adam en Eva, aan de mens. En zal ook God de mens bekleden, zoals hij dat heeft bedacht. Maar welke vorm of welke bekleding heeft God dan eigenlijk voor ogen? Want die dierenvellen, dat was van tevoren niet bedacht. We lezen in 1 Korinthe 15, vers 53 en 54 het volgende. Want het vergankelijke lichaam, ons lichaam, is nog vergankelijk, moet worden bekleed met het onvergankelijke. Het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. God zal een lichaam dat nog geen eeuwigheid kent bekleden met een onvergankelijk, eeuwig lichaam. Ofwel, het natuurlijk lichaam dat we hebben, dat nog sterft en nog dood kan gaan, is een lichaam dat nu nog geen eeuwig leven kent. In de natuurlijke wereld, voor de duidelijkheid. Het natuurlijke lichaam moet nog worden aangekleed, worden omhuld met het eeuwige leven in de natuurlijke wereld. En deze belofte staat ook in Filippenzen 3 vers 21. Met de kracht waarmee hij Jezus in staat is alles aan zich te onderwerpen, zo zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. In de Engelse King James Bijbel staat: it may be fashioned. Het mag aangekleed worden. Like unto his glorious body. Zoals zijn glorieuze lichaam. Het zal bekleed worden gelijkvormig aan zijn glorieuze lichaam. Aan Jezus' lichaam. Oh. Geloof je dat? Het is toch te mooi om waar te zijn? Prachtig! God wil graag dat de mens zich zo ontwikkelt zodanig groeit dat hij hem kan bekleden met een verheerlijkt lichaam. Hij zal het lichaam van de mens van gedaante veranderen. Dat betekent dat hij het uiterlijk van de mens zal veranderen. Dat het lichaam een andere vorm zal aannemen. Dat was al de bedoeling bij Adam en Eva. Die zijn daar niet aan toegekomen. Daar was eerst een andere bekleding nodig. Maar God heeft deze ontwikkeling in Jezus helemaal kunnen uitvoeren. Petrus, Jacobus en Johannes zijn er getuigen van wanneer Jezus met hen op de berg is. Daarover staat in Matteüs geschreven: voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Ja, zijn gezicht straalde en zijn kleren werden wit als het licht. Kijk, witte kleren. Wat mooi. Dat was nog maar een voorproefje. Een glimp. Een begin. Een eerste verschijning. Na Jezus' opstanding uit de dood verscheen hij nog veel vaker aan zijn discipelen. En uiteindelijk aan meer dan 500 mensen tegelijk. In onze uitgangstekst staat: koop van mij witte kleren om u te kleden. Die witte kleren, die zijn dus niet alleen een omkleding van wat fout is gegaan in het verleden. Maar ook een omkleding voor nu en in de toekomst. Door die witte kleding van de Heer krijg je niet alleen vergeving van je zonde, maar met dat witte kleed aan mag je je ontwikkelen zoals God van begin af aan heeft bedoeld. Je groeit uit naar een volwassen zoon van God. In stralend witte kleding. In een verheerlijk lichaam. Dat is wat. Daar gaat het naartoe. Dat is jou en mijn toekomst. Ik vind het onvoorstelbaar mooi. Als je witte kleren koopt bij Jezus, krijg je voor je geestelijk lichaam een vernieuwd en gelijk eeuwig leven. En met dat witte kleed aan van Jezus mag je je verder ontwikkelen en toegroeien naar een leven waarin ook het natuurlijk lichaam een eeuwig verheerlijkt lichaam heeft. Te mooi om over te spreken. Maar de Heer vertelt het ons. Hij legt het ons uit. Jezus bepaalt wanneer het zover is. In 1 Korinthe 15 vers 51 zegt Paulus: ik zal u een goddelijk geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen wij allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt. Zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam. En zullen ook wij veranderen. Paulus zucht ernaar. Niet vanuit wanhoop of ontevredenheid, maar als een uiting van verlangen. In 2 Korinthe 5 noemt Paulus ons natuurlijk lichaam een tent waarin we wonen. En dan zegt hij: wij zuchten in onze aardse tent. En zouden willen dat onze hemelse woning, dat verheerlijk lichaam, en nu al over wordt aangetrokken. Wij zijn er echter zeker van dat we bekleed zullen worden en niet naakt zullen zijn. Dus blijven wij altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. Paulus verlangt naar die verdere ontwikkeling van Gods Heilige Geest, te meer omdat we in dat natuurlijk lichaam nog kwetsbaar zijn. We kunnen lichamelijk nog doodgaan. Maar zegt hij dan in vers 8, ook al zouden we ons lichaam verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven we van goede moed. Want of het nou vanuit dat koninkrijk is of vanuit de aarde, we mogen erbij zijn. Wij zullen hem zien, hebben we gezongen. Hoe dan ook. Van waaruit dan ook. Terug naar onze tekst. Koop van mij witte kleren. Om je te kleden en je naaktheid te bedekken. Zodat je je niet meer hoeft te schamen. De Heer nodigt je uit om dicht bij hem te komen. Witte kleren van hem te kopen en aan te trekken. Dat is echte rijkdom. Voor vandaag en voor de toekomst. Kies er iedere dag voor om die witte kleren schoon te houden. Was die kleren iedere keer opnieuw in het bloed van het lam. Wie overwint, mag zich kleden in het wit. Dus als er iets kapot is gegaan, of er is zelfs iets gescheurd in je leven, blijf er niet mee lopen. Koop een wit kleed bij Jezus. Vraag vergeving als je kleding vies is geworden, als je fouten hebt gemaakt. Was je kleren. En besef iedere dag opnieuw dat je in zijn witte, frisse kleding mag lopen. En wees maar herkenbaar voor de mensen om je heen. Ontwikkel je verder tot een geestelijk volwassen zoon. Ook al gaat dat met vallen en opstaan. Daar hoef je je niet voor te schamen. En deze prachtige ontwikkeling is niet voor jou en mij alleen. Het toegroeien naar zo'n verheerlijk lichaam is niet iets wat jij en ik los van elkaar met Jezus doen. Het is een gezamenlijk proces samen met je broers en zussen in de gemeenten. Die er ook iedere dag opnieuw voor kiezen om witte kleren bij Jezus te kopen. En de gemeenten mogen dit ontwikkelingsproces gezamenlijk doorlopen en beleven. Zo ontstaat er een groot geheel, een lichaam, de gemeente, waar God altijd al naar verlangd heeft. En de gemeente zal dan in een verheerlijk lichaam, als één lichaam, toekomen aan die bruiloft. Prachtige tekst, Openbaring 7. Wie zijn dat daar, in het wit? En waar komen ze vandaan? Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Lieve broers, wat een heerlijke toekomst heeft de Heer voor ons klaargelegd. Hij wil jou bekleden met witte kleren, nu, vandaag en in de toekomst. En we mogen die witte kleren bij hem kopen, door onszelf aan hem te geven. En vat maar moed als het mis is gegaan. Kom in actie. Koop bij Jezus witte kleren. En laat je kleren iedere dag weer opnieuw door hem wassen en wit maken. Leef iedere dag vanuit deze genade. En groei maar samen met je broer en zus in de gemeente uit naar die nieuwe omhulling. Die nieuwe kleren, die onsterfelijkheid die we op een gegeven moment mogen aandoen. Wil je mee? Trek je dit aan? Trek je dit aan? Amen. Ik wil graag met u bidden. Dank u, Heer, dat u de koopman bent bij wie wij elke dag opnieuw mogen aankloppen en mogen kopen. Een wit kleed. U wilt ons omhullen met allereerst uw liefdevolle genade. Wij hoeven niet meer met zonde en vuiligheid rond te lopen. Wij mogen schoon voor u staan. En of dat wonder niet al groot genoeg was, Heer, heeft u ook nog een heerlijke ontwikkeling met ons voor ogen. U heeft, God, werkelijk de schepping zo goed gemaakt. En u verlangt zo, Heer, naar onze nabijheid. van ons ieder persoonlijk en ons samen als gemeente. En ook vanuit die verantwoordelijkheid is het goed om te beseffen dat we elke dag opnieuw een wit kleed bij u mogen kopen, Heer. En in deze zuivere witte linnen mogen leven in uw koninkrijk. En ons mogen omhullen met uw liefde, vrede en alles wat in uw koninkrijk zo intens goed is. Heer, en in het bijzonder bid ik ook vanmorgen voor Shanna, die de komende week aan haar examens gaat beginnen. Ook in haar situatie wilt u haar volledig omhullen. Met de liefde en bovenal de vrede. En ja, ook een stukje alertheid. Niet alleen om scherp te zijn op wat er op papier moet komen, maar ook scherpte in de hemel, Heer, op die vijanden die haar onrust willen verkopen en onvrede willen laten ervaren. Het zal er pal naast staan. Heer, we kennen hem, hoe de vijand werkt. En we spreken Shanna daarvan vrij. Vijand, jij wijkt uit het leven van Shanna en geeft haar de volledige rust en vrijheid en een wit kleed waarin zij vrij voor u mag staan en mag doen wat nodig is. Heer, u aanvaardt haar volkomen. Dank u dat u haar door deze tijd die belangrijk is heen loodst, dat u bij haar bent, Heer. Zo ook bij ons allen. Ik dank u voor alles wat u ons geeft en uw geweldige plan waar u zomaar met ons mee bezig bent. En dat we het mogen snappen en vatten, Heer. Het is werkelijk waar. Onvoorstelbaar groot. Wij danken u. Amen.